Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag de gast Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven over de 7 mythes rond elektrisch rijden. Auke Hoekstra wordt tegenwoordig steeds vaker gequote wereldwijd bij Bloomberg zelfs al. En is ook bij NRC Live volgens mij een van de avonden is hij te zien. En komt hij spreken ook over de toekomst van mobiliteit. Dus dat is interessant. Dit interview heb ik met hem opgenomen al eerder. En eigenlijk start het meteen met Auke. Hoe ben je eigenlijk in hemelsnaam in dit hele elektrisch rijden terechtgekomen? Veel plezier.
Ik ben eigenlijk opgevoed met het idee van je moet al die groene en al die duurzame dingen moet je eigenlijk wel gaan doen. Maar dat gaat waarschijnlijk nooit van komen. Want het is toch allemaal te duur en mensen willen liever een kleurentelevisie, hè, dat idee.
Ja.
Alleen, ja, wat ik dus ontdekte eigenlijk, is dat als je gewoon al die trends doortrekt, en trend extrapoleren ben ik best wel handig in, dan zie je gewoon dat die fossiele energie eigenlijk al een beetje aan zijn eindje is. Tenminste, in mijn gedachten ben ik dan 20 jaar verder, zou ik maar zeggen. Ik kan die trends zo makkelijk doortrekken. Dan denk ik van, oh, we zijn er al bijna.
Het is opgelost.
Dus, ja, het is eigenlijk al opgelost. Maar ja, er moet nog wel verteld worden aan iedereen. Je moet nog een beetje uitzoeken, want het is best wel, gaat enorm veel geld mee om. Dus dan denk ik van, weet je wat, ik ga me daar op richten. En toen dacht ik, nou, zon en wind, er zijn al zoveel mensen mee bezig. Laat ik iets, een beetje iets nieuws pakken. Elektrische auto's. En nou ja, als ik daar iets mee wil gaan doen, moet ik natuurlijk wel bewijzen dat ik niet alleen maar internet gelezen heb, dat ik niet alleen maar vrijgenomen heb, maar dat ik iets gedaan heb. Dus ik ga een boek schrijven.
Ja.
Als je een boek geschreven hebt, dan geloven mensen dat je iets gelezen hebt.
Hoe heet het boek?
Elektrisch rijden was dat. En tot mijn grote vreugde werd ik ineens gebeld. In dat nieuwe wereldje was ik toch al een klein beetje blijkbaar snel bekend geworden of zo. De Rijkswaterstaat die zei, we horen dat jij een boek over aan het schrijven bent. Kunnen wij dat uitgeven? Ik zeg van, nou, twist my rubber arm. Ik bedoel, ja. Dan heb ik mijn visitekaartje meteen binnen. En sindsdien is het alleen maar leuker geworden.
En als je ons meeneemt, wat zou je dan... De topics zijn dan toch wel vaak techniek, prijs. En is het dan allemaal wel zo vervuilend? Ja dan nee, techniek.
Mm-hmm.
Is dat elektrisch dan allemaal zo nieuw? Ja dan de nee? Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Ja, dat is dus wat mij het eerste aantrok eigenlijk in elektrische auto's. Die technische ontwikkelingen rond de elektrische auto, dat die heel snel gaan. En dat die alleen op zichzelf voldoende zijn in feite om doorbraak te bereiken. Wat mij eigenlijk het meest intrigeerde was dat die elektrische auto had een enorm voordeel. Dat is die motor. Die motor is in alle opzichten beter. Die is lichter, die is sneller, die is onderhoudsvrij. Die
maar neem elektrische motor prachtig. Maar één stap mee terug van ja? De techniek aan zich. Is die nou zo nieuw? Ik heb tenminste was een elektrische auto er vroeger al? Want ik heb dan
ja, dat is heel leuk. Wist je trouwens dat bijna de eerste elektrische auto komt uit Groningen?
Nee.
183 jaar geleden. Maar de eerste keer dat was een beetje een spelendingetje nog, moet ik eerlijk toegeven. Maar de tijd toen de elektrische auto's eigenlijk een beetje begonnen door te breken. Toen de paardenkoets vervangen begon te worden door de auto.
Ja.
Toen waren dat dus elektrische auto's. En de eerste racewagen bijvoorbeeld, die reed hier in België, de Chamec Contante.
We hebben het hier nu over 1910 ongeveer, toch?
1900, nee, 1899 om heel precies te zijn. En dat was dus de eerste auto die harder ging dan 100 km per uur. 100 km per uur. Toen was je een snelheidsduif van de ergste soort, als je dat in die tijd deed. En toen waren bijna alle auto's elektrisch.
Wat natuurlijk interessant is, waarom heeft die elektrische auto toendertijd in de hele ontwikkeling het dan afgelegd tegen de benzineauto?
Precies, precies. Nou, dat vind ik dus heerlijk om dat elke keer opnieuw uit te leggen. Want dat spel is continu. Iedereen zegt tegen mij van, ja, als je toen niet gewonnen heeft, dan zal er wel iets mis mee zijn.
Precies, zo van, het zal nu toch ook wel niet gaan.
Precies, maar dat is heel eenvoudig uit te leggen eigenlijk. De motor is dus in alle opzichten beter. Was hij toen, is hij nog steeds.
En waarom alleen, is die motor dan beter?
Omdat hij kleiner is, omdat hij 4 keer zo zuinig is. Dus je gooit bij een gewone brandstofmotor, gooi je gewoon 3/4 van de energie, gooi je weg in de vorm van warmte. Maar ja, het houdt op een gegeven moment gewoon op. Zuiniger krijgen we hem niet. Elektromotor, 95 als je wil, zelfs 98% efficiënt. Dus dat is heel mooi, dat ding. Hij is veel kleiner. Als je de Tesla motor neemt bijvoorbeeld, heb je een flinke meloen in handen. En als je dat dan vergelijkt met dan heeft hij 350 paardenkrachten. Ook nog steeds een mooi idee, hè. Een paard, dat is echt een paard, heeft ongeveer een paardenkracht, dat klopt wel. En zo'n motor, zo'n meloen, heeft dan 350 van die paarden erin geperst. Wel een mooi idee nog steeds. Hè? Maar goed, een brandstofmotor is dus 10 keer zo groot.
En 4 keer zo... Je zegt dus de grootte van de motor is
zwaarder van een benzine diesel.
Veel zwaarder.
Veel zwaarder.
En, 4 keer zo inefficiënt. Dus hij gooit 3 keer van zijn energie weg. Beetje zonde.
Ja, maar dan zeg je eigenlijk, eigenlijk was dat toendertijd ook al beter.
Juist. Juist.
En dan blijft de vraag nog staan.
Exact.
Waarom dit de electric car not win?
Precies. En dat elke auto ziet eigenlijk 2 hele belangrijke dingen. De motor en de brandstof. Eigenlijk hoe je de energie meeneemt onderweg.
Ja.
En een gewone benzineauto, zal ik maar zeggen, kan waanzinnig veel energie meenemen onderweg. Want benzine is echt een wondergoedje. Dus echt, elke liter benzine bevat zo waanzinnig veel energie. Dan kan je met batterijen niet aan tippen.
Ja.
En als je dus keek in de tijd in 1900, zal ik maar zeggen, dat die eerste racewagen rondreed. Als je daar nou nu dezelfde batterij had willen stoppen als we tegenwoordig in zo'n Tesla stoppen. Hè, waar je met zo'n Tesla ongeveer 500 km ver mee kan rijden. Zo'n batterij, 100 kilowattuur. Dan had dat toen ongeveer een olifant gewogen. Zo'n batterij, even of goed beeld.
Ja, dat was gewoon gigantisch veel
10.000
batterijen.
10.000 kilo had je dan bij je auto van 1500 kilo erbij moeten gooien.
Ja, dan had je een soort van aanhangwagentje achter je auto met
en hij was niet meer vooruit te branden. Alleen trouwens, ik heb nu geen rekening gehouden met het feit dat door die batterij die auto ook waarschijnlijk die range absoluut niet zou halen. Want hij heeft een complete vrachtwagen achter zijn raantrekkers. Okay, dus dat is logisch dat hij het verloren heeft. En eigenlijk is dat 100 jaar lang. Is er geen donder veranderd. Dus echt, als je terugkijkt, denk je van hoe kan dat waar zijn? 100 jaar lang hebben we alleen maar met die loodbatterijen zitten kloten.
Ja.
En eigenlijk pas sinds het ontstaan van de mobiele telefoon en de laptop waren er wat mensen die zeiden van ja, verdorie, nog eens een toezeggen. We kunnen toch wel wat beters maken dan een loodbatterij. Want we hebben nou een prachtig licht apparaat gemaakt. En nou is de batterij 19e van het gewicht. Dat kan niet waar wezen.
Dus stap voor stap. Ja? Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat de turning point is gekomen toen er een ander type accu geproduceerd werd. Zo'n medio.
Exact. Ik denk de uitvinding is denk ik iets van 1990 of zo. En dat je hem serieus een beetje begon te kopen, denk ik 2000. En dat je voor een elektrische auto serieus na kon denken.
Wat voor type accu hebben we het dan even concreet
een
over?
Een lithium accu.
En dat, is dat dezelfde accu die in mijn iPhone zit, die ook altijd leeg is?
Eigenlijk wel, ja.
En wat is dan de ontwikkeling die accu zoveel anders maakt dan dat oude loodzuurding?
Die loodbatterij kennen we een hele tijd, maar lood is gewoon heel erg zwaar metaal. Dus als lood het werkt, het is eigenlijk heel simpel. Als je een batterij maakt met een heel zwaar metaal, dan wordt die batterij ook zwaar. Nou, ik simplificeer het nu op een vreselijke manier.
Ja.
Want bijvoorbeeld in een moderne lithiumbatterij is maar een zeer klein gedeelte van het gewicht is die lithium. Dus ik sla het nu een beetje plat. Maar niettemin, sinds we eigenlijk lithiumbatterijen zijn gaan maken, in de tussentijd kregen we nog een nikkel-metaalhydride batterij. Een beetje een tussenpauze geweest. Het was een enorme slag beter dan een loodbatterij, maar kan niet tippen aan een lithiumbatterij. Dus dat is nu helemaal verdwenen. En nu zijn we elke keer bezig met nieuwe lithiumbatterijen. Dus die eerste lithiumbatterijen waren nog ongeveer 10 keer zo zwaar als de lithiumbatterijen die we over een paar jaar in die auto's gaan toepassen. Dus maar het komt er gewoon eigenlijk heel simpelweg op neer. Eerst dat je die olifant die mee moest nemen. Nou, dat is een gelopen race. Dan weet je al welke er gaat winnen van die twee.
Yep.
En ondertussen zijn we dus zoveel opgeschoten dat als je de gewicht van die motor meeneemt. Ik heb net gezegd van die elektromotor is veel lichter. Als je daar rekening mee houdt, dan begint die elektromotor in combinatie met die batterij lichter te worden dan die brandstofmotor in combinatie met die benzine.
Dus als je het samenvat, kan je eigenlijk zeggen dat we vroeger het gewicht van de accu's dusdanig groot was dat hij het niet kon winnen van een 40 liter benzine tank.
Exact.
En nu is de accu zoveel lichter geworden en kan makkelijker meer energie dragen. Maar vooral lichter, dat hij het makkelijker kan winnen van een 40 liter benzinetank.
Ik moet nog één ding aan toevoegen. Dat, waar die elektromotor namelijk nog een extra voordeeltje bezorgt aan de elektrische auto. Is hij 4 keer zo efficiënt, dat zei ik net al. Hè? Dus je hebt 4 keer zo weinig energie nodig. En dat betekent dat je ook veel minder batterij mee hoeft te nemen.
Gewoon de motor zelf is gewoon efficiënter.
Precies.
Minder draaiende
onderdelen. Dus bij de elektrische auto moet alle energie die je bij je hebt in die batterij zitten. Bij de brandstofauto moet alle energie die je meeneemt in die brandstoftank zitten. En vervolgens moet het aan die motor toe. En als 3/4 van die benzine als het ware eigenlijk vervliegt als warmte, dan moet je hem toch meenemen, want je hebt hem nodig om die motor te voeden. Terwijl bij die batterij kan je zeggen, weet je wat, ik neem een veel kleinere batterij, want ik heb zo'n efficiënte motor.
Ja.
Dus als je dat allemaal met elkaar optelt, dan is ondertussen het moment bereikt dat je dus van die olifant vroeger naar, hé, we zijn lichter gegaan bent. He, dat je nu ook bedenkt dat de snelste auto van dit moment, dat is die je kan kopen, bijvoorbeeld op de weg, is die Tesla Model S in zijn luxe versie. die trekt er dus allerlei supersportauto's uit.
Een ander groot punt is, kan je dan met die elektrische auto wel ver genoeg rijden?
Ik ga dus uit van die 40 liter. Dus eigenlijk, ik ga uit van die range van 500 kilometer. En ik ga er even vanuit dat mensen dat willen. En dan ga je vervolgens kijken, welke batterij heb je nou nodig om die 500 kilometer te kunnen rijden.
Ja.
En dat heb ik dus gedaan. En dat is dus het verhaal van het gewicht neemt, wat je daarvoor nodig hebt, neemt af van, dan gaan we zo meteen over de prijs hebben, maar dat is iets soortgelijks. Maar het gewicht in eerste instantie neemt af van een olifant naar, nou, laten we zeggen 200 kilo, een varken. Hè? Dus dat is een enorme stap die er gemaakt is.
Ja.
Vooral vanwege die lithiumbatterij. En daarmee is die range dus eigenlijk ineens hoeveel range kan je hebben als je een olifant mee moet nemen? Ja, dan ga je schipperen. Dus uiteindelijk kom je uit op een veel te zware auto die 50 kilometer ver kan rijden. Maar ja, nu hoef je dus niet meer te schipperen eigenlijk. Nu heb je gewoon dezelfde range als een brandstofauto.
Maar dat is toch nog hetgene wat er natuurlijk in de laatste 4-5 jaar... Er was eerst de Nissan Leaf, die ging zeg maar 150
Precies, ik
rijd
hem nog. Ik rijd hem nog, die Nissan Leaf. Ik vervloekte elke dag dat die range zo klein is.
En
ja.
Nu heb je dan ook een Tesla die 500. Wat is gewoon dan technisch gezien het verschil tussen die twee?
Nou, dat die batterijen vooral gedeeltelijk veel lichter zijn geworden, maar ook vooral op een gegeven moment veel goedkoper zijn geworden. Die Nissan Leaf, zal maar zeggen, die heeft een actieradius van 120 kilometer. En dat is eigenlijk helemaal niet makkelijk, want je zit zo aan 120 kilometer. Als je even op en neer gaat, 60 kilometer heen, 60 kilometer terug.
Maar zit er in die Tesla veel meer batterij?
Ja, maar doordat die batterijen steeds beter worden, worden ze niet steeds zwaarder. Dus zwaarder je hebt voor dezelfde hoeveelheid. Eigenlijk is alsof die benzine, als je dat neemt, alsof die elk jaar, zal maar zeggen, alsof je nog maar een half, wat je eerst één jerrycannetje nodig hebt, heb je het volgende jaar nog maar een half jerrycannetje nodig. En het volgende jaar heb je nog maar een bekertje nodig. Zo snel krimpt, als het ware, die batterij.
Helder, en dan heb je het prijs.
Ja, precies. Zijn je wel in Nederland, hè?
Ja, dat ding is toch duurder. Het is subsidieverslavend. Hoe gaat het met de ontwikkeling van de prijs van elektrische auto?
Ja, een paar jaar geleden volstrekt onbetaalbaar. Over een paar jaar dief je eigen portemonnee. Zo snel gaat het echt.
En waarom was die toen onbetaalbaar? En
nou, omdat die batterij waanzinnig duur was. Dus die Leaf, zal maar zeggen, heeft gedeeltelijk zo'n beperkte range. Omdat die batterij gewoon onbetaalbaar was, anders.
Maar geef eens een idee, wat kostte het toen? Nou,
ik heb toevallig uit zitten rekenen. In 2005, dat is nog niet zo lang geleden, 10 jaar terug. Als je toen zo'n batterij van zo'n Tesla, zo'n 500 kilometer range batterij had willen kopen,
ja,
had je dat voor een gewone auto, had die batterij €200.000 gekost.
En nu?
En
dus
nu,
van 200.000 euro naar?
€20.000 ongeveer.
En dat is alleen accu?
Alleen de accu. En dan zou je misschien zeggen, €20.000 is nog steeds behoorlijk veel geld. Dus meestal is mijn hele auto dubbel zo duur geworden, tenminste. Dat klopt. Maar heb ik twee manieren om dat te nuanceren. Ten eerste, over een paar jaar zit je op €10.000, dat scheelt weer een hoop. Maar nog veel belangrijker, een gewone brandstofauto rijdt over zijn levensduur ongeveer een tankwagen vol met benzine leeg. Dat beseffen mensen zich niet vaak, maar driekwart van die benzine wordt weggegooid, ben ik net al gezegd. Maar je rijdt in totaal een tankwagen vol benzine leeg en dat kost handig om het geld. En die elektrische auto, omdat die zo vier keer efficiënter is, is gewoon veel goedkoper wat betreft tanken. En dan vervolgens
maar
heb je nog
het over gewoon in normaal is. En als ik naar de tank toe ga en ik stop er benzine in, ben ik circa voor 50 liter, grosso modo, je gaat me vermeteren, €75 kwijt. 80?
Ja, 1,65 per liter. Hè? Dus zoiets, €60. Zoiets. Maar wat belangrijker is, als je het even handig wil meten, moet je gewoon over de levensduur van de auto kijken. Dat is even handiger meten.
Ja.
Nou, een gemiddelde auto rijdt in Nederland een dikke 250.000 kilometer. En de gemiddelde auto in Nederland rijdt ongeveer 1 op 10. Niet volgens de folder, maar in werkelijkheid. En niet de zuinigste auto, maar de gemiddelde auto. Dus dan zit je over de levensduur aan ongeveer 25.000 liter te denken. En dat kost, als een liter ongeveer 1,65 kost, dus iets van €40.000. Dat is een hoop geld. En die elektrische auto is ongeveer een vierde, want elektriciteit is ongeveer even duur, vooral omdat de belasting erop nog veel hoger is dan met benzine, weten niet zoveel
en
mensen.
Dan zeg je dat is eigenlijk voor zeg maar, het elektrisch tanken is het circa €10.000 over de hele
Precies.
levensduur.
Precies. Dus dan heb je relatief gezien al €30.000 bespaard. En dan moet je ook nog eens een keer rekenen dat je ongeveer €10.000 bespaart in de vorm van onderhoud.
Maar de vraag is nou uiteindelijk over die 250.000 kilometer waar deze vergelijking over gaat, geven we €40.000 uit aan benzine. Jij zegt over 250.000 kilometer geef je dan circa €10.000 uit aan elektriciteit.
Check.
Maar die grote vraag die bij mij dan nog blijft hangen. Ik hoef niet de benzinetank te veranderen naar 120.000 kilometer. Eigenlijk is mijn vraag, moet ik de batterijen wisselen na 120.000 kilometer, omdat er voor €20.000 extra, omdat er een nieuw batterijenpakket in moet.
Dat is natuurlijk een hele terechte vraag en iedereen is er bang voor. Het antwoord is, met de nieuwe batterijen absoluut niet.
Maar hoe weet ik dat nou? Is dit er maar gewoon op zo'n Hollands garantie op? Als ik hem koop.
Wat op dit moment meestal op zit, is iets van 200.000 kilometer of 8 jaar garantie. Zoiets in die orde van grootte.
Ja.
Dat hangt van heel van de autofabrikant. Dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen in het algemeen. Wat ik wel kan zeggen is dat we... het hangt wel van de accu af. Maar de Tesla-accu is op dit moment een beetje maatgevend. Want die hebben zo'n gigafactory neergezet, zullen we zeggen. Dat is een beetje de batterijtechniek die nou to beat is, zal ik maar zeggen. Dus
waar iedereen naar kijkt.
En dan vind ik dus het mooie voorbeeld, de auto van Maarten Steinboeg.
Wie is Maarten Steinboeg?
Professor Maarten Steinboeg, sorry. Een van de grootste EV-enthousiastelingen in Nederland, die altijd reclame maakt voor zijn Tesla Model S. Die houdt dus samen met heel veel andere Tesla-bezitters in de gaten hoe snel die batterij achteruit gaat.
Ja.
En die heeft berekend dat als hij zo blijft doorrijden, zoals je nu de afgelopen 3 jaar met dat ding gereden heeft, hij rijdt best wel veel kilometers mee, dan kan hij ongeveer 700.000 kilometer rijden voordat hij die batterij wil vervangen, omdat hij nog maar 70-80% van zijn capaciteit heeft. Dus hij kan gewoon 3 keer de levensduur van een normale auto kan hij blijven rijden voordat
zonder
die batterij vervangen moet worden.
Dat pakket hoeft dus antwoord op de vraag is wat van één voorbeeld van professor Maarten Steinboeg. Die heeft de berekening gemaakt dat je met het accupakket wat hij nu in zijn
Tesla en zijn rijstijl zitten, en zo
circa 700.000 kilometer zou halen. Als dit zo obvious lijkt, deze rekensom, waarom op prijs gaan mensen dan niet veel eerder al om?
Ten eerste, wat ik schetste, een paar jaar geleden onbetaalbaar, over een paar jaar liefjaargebordmeter, we zitten echt op het omslagpunt, dat is het eerste. Het tweede is dat je als autokoper natuurlijk niet denkt van hoeveel ga ik precies uitgeven over de hele levensduur van die auto. En bovendien kijken mensen meestal helemaal niet naar total cost of ownership, zoals we het noemen. Meestal kijken mensen gewoon naar de aanschafprijs. Dus dan kan ik wel zeggen van, ja, maar hou er nou rekening mee dat je maar 1/4 van de energie gebruikt. Ingewikkelde redenering, maar god. En ja, je hebt minder onderhoudskosten. Heb ik dan onderhoudskosten? Mensen realiseren zich het vaak geen eens. Dus ik denk dat het nog een paar jaar gaat duren. Maar ik denk wel dat Nederland een van de eerste landen wordt waar we dat doorkrijgen. Ik heb ooit eens een keer die Excel-sheet gemaakt, waarin ik dan berekende hoeveel goedkoper een elektrische auto op dat moment was, een paar jaar geleden, toen er ook zulke goede subsidieregelingen voor waren.
Ja.
En dat ding is binnen no time in Nederland 100.000 keer gedownload. Dus als wij iets goed kunnen in Nederland, is het rekenen of we ergens gaan besparen.
Maar laten we dan die vraag nog een keer behandelen. Want dat is wat bij de luisteraars en mijzelf ook speelt. Beweer jij nou dat nu heeft een elektrische Tesla nog 4% bijtelling maar ten opzichte van een benzine, Mercedes in dezelfde klasse, dezelfde type auto. Daar gaan we even de vergelijking. We gaan niet een mini vergelijken met een hele dure auto. Circa hetzelfde. Dat jij zegt, als je die 4% bijtelling, dus de zogenaamde subsidieverslaving, als je die niet zou doen, dus als je ze allebei hetzelfde zou belasten, zou jij dan nu al de bewering aandurven dat je zegt, dan is hij ook nu al over de hele levensduur goedkoper?
Dat hangt er heel erg vanaf hoe je hem gebruikt. Ik zou zeggen, voor de meeste mensen zal het er om hangen.
Hangt er dus vanaf hoeveel kilometer je
exact.
Rijdt?
Exact. Als je heel veel kilometers rijdt, dan kan
veel,
het nu al
40.000?
Uit. Ik heb laatst iemand die vertelde van, ik zat te denken over een Leaf, maar ik weet toch niet, want ik rijd 100 kilometer heen en mijn werk 100 kilometer terug. Ik zeg van, hier kan je gewoon stoppen. Jij moet gewoon een Tesla nemen. Maar als je elke dag 100 kilometer naar je werk rijdt en 100 kilometer weer terug, dat ga je gewoon makkelijk terugverdienen. Is echt geen probleem. Maar de meeste mensen rijden niet zo belachelijk. Ik bedoel, 100
maar waar zit even voor de gemiddelde Hollander gewoon de grens? De gemiddeld gezien rijden mensen circa 12.000 kilometer. Zeg jij nou, voor de mensen die meer dan 25.000 kilometer rijden of 30.000, zou het zonder de subsidie al kunnen?
Ja, nou vraag je me om iets plat te slaan wat eigenlijk niet helemaal plat is. Want het hangt bijvoorbeeld in Nederland ook samen met hoeveel je verdient. Hè? Want hoe meer je verdient, hoe meer je aan die bijtelling hebt. Hè? Want bijtelling is een korting op je belasting. Dus als je geen belasting betaalt omdat je heel arm bent, dan zal die bijstelling zal je roesten. En als je heel rijk bent, dan is die bijtelling is relatief veel verdienen. Dat is het eerste bijvoorbeeld. Het tweede is, als jij eigenlijk een goedkopere auto wou kopen, maar je zegt van een elektrische auto vind ik wel leuk, maar dan moet ik meteen naar een Tesla, dus moet ik meteen 2 klassen hoger een auto kopen, wordt ook een ander verhaal. Maar als je dacht van ja, maar eigenlijk wilde ik bijvoorbeeld een super sportieve auto hebben, en ik zat eigenlijk naar een auto te kijken van 2 ton... want die kon ongeveer net zo hard als die Tesla, maar nou kan ik die Tesla nemen. Dan is het natuurlijk al meteen gelopen race, nog voordat je in die auto stapt en voordat je kilometers kijkt. Dus er zijn gewoon meer factoren die van invloed zijn. En wat ik eigenlijk niet wil, is die 4% in gevaar brengen. Want de komende 2, 3, 4 jaar gaan er nog allemaal middenklassetjes nu op de markt komen, zal ik maar zeggen, die mensen allemaal nog heel scheef naar gaan kijken van, ja, maar kan dat nou wel uit? En die zijn in de showroom veel duurder. En die gaan ze na 3 jaar of 4 jaar...
Maar
gaan
wat
ze
bedoel je met de, welke middenklassetjes in de showroom? De benzinewagens?
Nou, we hebben nu eigenlijk alleen maar eigenlijk topklasse elektrische auto. De enige goede elektrische auto is eigenlijk die Tesla Model S.
Ja.
En ik rijd die Leaf, maar die Leaf is ja, is nog wel een beetje voor diehard, zal ik maar zeggen. Je moet wel heel veel van elektrische auto's houden.
Hoeveel kost een elektrische auto, Tesla in dit geval?
Een Tesla kost rond de 80.000 euro. Ik geloof dat hij daar een beetje begint op het ogenblik. Ik zit zelf ook op Amerikaanse sites te kijken, maar volgens mij klopt dit wel.
En een vergelijkbare Audi diesel zit ook zo rond de...
Nee, ik denk dat je voor een Mercedes CLS of zo, lijkt me een goede vergelijking wel. Ik denk je dan rond de 60.000 zit of zo. Dus ik denk dat je moet rekenen dat je iets van 20.000 euro extra betaalt. 30.000 euro misschien wel voor die Tesla.
Op de langere termijn, op prijsontwikkeling, zeg je eigenlijk van hij wordt steeds goedkoper. Door voornamelijk accuprijs wordt goedkoper.
Exact.
Zie jij nog op de langere termijn eigenlijk grote ontwikkelingen qua prijs als je kijkt naar of benzineprijzen of restwaardes van benzine diesels? Of zie je de prijs van de elektrische auto nog droppen? Want dat zijn natuurlijk de drie grote variabelen waar je naar kijkt. Of mis ik er een?
Nee, je hebt precies de goede. Je moet kijken naar de restwaarde in feite, zowel van die benzineauto als dieseltjes, als van die elektrische auto. En je moet kijken naar de meerprijs die je eigenlijk moet betalen voor die accu. Daar heeft de elektrische auto enorm de wind in de rug. Tenminste, de verandering is een bepaalde richting op, want nu is die restwaarde is best wel slecht. Dat is een van de redenen dat die 4% bijtelling een heel goed idee is. Je verliest gewoon heel veel waarde over de eerste paar jaar, want mensen vertrouwen die accu nog niet. Mensen denken van ja, klopt dat nou wel? Beetje wat je net allemaal zei. Over een paar jaar dan weten we gewoon what's what, zal ik maar zeggen. En dan hebben mensen ook in de gaten van, hé, wacht eens, ik kan nu twee tweedehands auto's kopen. De een is iets duurder, maar is veel goedkoper in het onderhoud, veel goedkoper qua elektriciteit. Die mag wel meer kosten, net zoals die nieuw meer mag kosten. Dat betekent dus dat als nieuwkoper kan je straks veel meer voor die elektrische auto terugkrijgen. Nu is dat gewoon...
Twijfelt iedereen er nog aan. Omdat je eigenlijk volgens
mij... En je bent heel uniek. En hoe unieker je auto is, hoe bijzonderer je auto is, hoe kleiner de doelgroep, zal ik maar zeggen.
Maar wat je volgens mij wil zeggen is dat je zegt, die 700.000 kilometer die je berekend hebt bij deze professor Maarten Steinboeg,
Dat weet nog niemand.
Dat weet nog niemand.
Nee, precies.
De Mercedes heeft al 80 miljoen keer het klokje
omgereden. Niemand twijfelt aan een Mercedes van 100.000 kilometer met 100.000 kilometer te tellen.
Met Duitse kwaliteit.
Precies. En iedereen twijfelt aan een elektrische auto van 100.000 kilometer te tellen.
Maar de interessante vraag is, als je natuurlijk ontwikkeling ziet in de steden, is die diesel of een benzine over 8 of 9 jaar nog dezelfde prijs? Oh, zie jij die, omdat je toch heel veel maatregelen die er genomen worden in en om steden, dat je zegt, nou die restwaarde, gezien al je onderzoeken die je doet, zou wel eens veel sneller kunnen dalen. Of dat je zegt, nee, die restwaardes van benzine en diesel, die zullen toch wel redelijk steady blijven.
Ik doe meest onderzoek naar elektrische auto's, maar je ziet dat de restwaarde van diesels enorm onder druk staat. Omdat iedereen aan alle kanten merkt van, hey, alle voordeeltjes die we hadden, zal ik maar zeggen, die worden weggehaald. En iedereen zit met milieuzones en noem op allemaal. Zit een beetje die diesels een klein beetje het leven zuur te maken. Dus het is ook niet cool meer. Hè. Vroeger was het gewoon een superieure technologie. Nou, dat hoef je nu niemand meer te verkopen, zal ik maar zeggen. Dus die diesels staan enorm onder druk. De gewone benzineauto's, dat zal een beetje blijven zoals het is.
En nog even over de prijs, want dat is ook waar iedereen natuurlijk over denkt. Jongen, deze hele introductie van elektrisch vervoer heeft 6 miljard euro de staatskas. Meneer Wiebes die dat zegt.
Mag ik dat getal alsjeblieft even nuanceren?
Maar hoe kijk je daar dan tegenaan?
Nou, ten eerste, wat meneer Wiebes er niet altijd bij vertelt, is dat 3/4 van die bijtellingsvoordeel naar de diesels gegaan is. Dus van die 6 miljard is er 4,5 miljard sowieso volgens een eigen rekensom naar de diesel gegaan.
Naar zuinige diesels, dat
zuinige
is wat je
diesels,
zegt.
Zuinige diesels. Afgezien van het feit dat het meeste naar de diesels is toegegaan, heb je ook nog te maken met het feit dat er eigenlijk impliciet van uitgegaan is dat mensen die dure elektrische auto hebben gekocht in plaats van een even dure benzineauto. En dan zeg je van, oh, maar die even dure benzineauto hadden we 22% bijtelling heel veel geld gekregen. Dat hebben we dus nu allemaal misgelopen. Oh, dat was duur. Maar in werkelijkheid hadden heel veel van die mensen in plaats daarvan bijvoorbeeld een Prius genomen of iets dergelijks. De mensen die ik ken in ieder geval. Een auto die sowieso in een veel lagere bijtellingscategorie zat en die sowieso veel goedkoper was. En als je dan kijkt hoeveel belasting ze als het ware hebben misgelopen op die goedkope auto's, die ook al in een lagere bijtellingscategorie zaten, wat in de meeste gevallen wel degelijk het alternatief was voor die Tesla-rijders, want de meeste Tesla-rijders komen helemaal niet van een hele dure auto af. Die dachten gewoon van, hey, dit is lachen, dit is nieuw, dit is innovatief en ook zuinig, want dat vonden ze meestal toch wel een beetje leuk. Dan is dat verschil is ineens veel kleiner dan die 1,5 miljard. Dat is in ieder geval mijn stelling.
Auke, de plug-in hybrides, als voorbeeld genomen de Mitsubishi Outlander, waarbij je circa 30 kilometer elektrisch kon rijden en de rest iedereen alleen maar op benzine ging rijden. In de volksmond wel eens de Foutlander genoemd. Vind jij dat de introductie van de plug-in hybrides op een goede wijze is verlopen tot nu toe?
Achteraf gezien, ik zelf eigenlijk een beetje spijt heb van het enthousiasme wat ik destijds had over de plug-in hybrids. Want ik dacht gewoon, het is een tussenfase waar we doorheen moeten. En we moeten gewoon iedereen leren wennen aan het feit dat er überhaupt een stekker aan zo'n ding zit. Ja, dat gaat gewoon een tijd kosten. En dat moeten gewoon een aantal auto's op de weg gezet worden om ambassadeurs te kunnen zijn van die nieuwe ontwikkeling.
Ja.
Het gaat nu zo hard dat ik eigenlijk zeg van ja, een beetje net zoals wat ik net beschreef met die tussenbatterij.
Ja.
Een batterij waar ik toen heel blij mee was, nikkelmetaalhydride. Waar ik nu zeg van ja, tussenpaus, vergeet het maar, want het is geweest.
Ja, nou, en dan even
die plug-in hybride is ook gewoon geweest, een beetje zonde.
Maar aan de Jan-Peter Balken en met de kennis van nu en de kennis van toen. En als je dus terugkijkt, dan zeg je waar zou je dan als onderzoeker, als je terugkijkt op die plugins en de introductie daarvan, waar zou je eigenlijk zeggen, nou, als we het over mochten doen, dan hadden we bij de Outlander, hadden we het, hoe had je het dan gedaan?
We hebben daar heel vaak met onderzoekers over gepraat. En eigenlijk is het consensus bij de onderzoekers, niet bij politici hoor, dus dit gaat nooit gebeuren. Maar de consensus bij onderzoekers is dat je eigenlijk zou moeten subsidies zou moeten geven of belastingvoordelen moeten geven op de grootte van de batterij. Dus binnen een bepaald bereik. Dus gewoon een plug-in hybride die 10 kilometer range heeft. Leuk, kan een klein kortingje krijgen. Maar eentje die 50 kilometer range heeft, moet een flinkere, veel grotere korting krijgen. Ja. Eentje die 100 kilometer range, nog een grotere korting. En op een gegeven moment, dan kom je in de categorie dat mensen zeggen van ja, waarom zouden we nog een brandstofmotor meenemen? Want die batterij is groot zat.
Ja.
Dat zou eigenlijk mooier zijn geweest. In plaats van het hele simpele, oh, hij heeft een stekker. Nou, dan hoef je geen belasting meer te betalen.
Een ander onderwerp natuurlijk is, is deze hele elektrische auto überhaupt wel zo milieuvriendelijk als het allemaal gezegd wordt? Ik ga een aantal dingen achter elkaar zeggen. Het recyclen van de batterij, waar blijft dat ding?
Hij rijdt
kolen. Op kolenstroom. Welke hebben we nog meer? Wat zijn de, nou, noem je ze zelf, wat zijn de belangrijkste dingen van ja, maar dit is echt
je
gewoon,
je hebt de schaarse aardmetalen voor nodig. De lithium is bijna op.
Ja, lithium op, dus dat gaat nooit werken. Ja, laten we daar
onzin.
Eens rustig doorheen
allemaal
wandelen.
Onzin. Allemaal onzin.
Ik
lees het continu en ik vind het wel leuk dat ik het nou even rustig mag weerleggen. Nou, om mee te beginnen, hij rijdt op kolen. Zelfs als hij op kolen zou rijden, heb je nog steeds ongeveer 30% minder CO2-uitstoot en een stuk minder fijnstof.
Even misschien op kolen betekent,
met kolen bedoel ik de elektriciteit die je nodig hebt om in die elektrische auto te kunnen rijden, die haal je uit een energiecentrale, elektriciteitscentrale, waarin kolen verbrand worden. En dat is in principe de elektriciteitscentrale die de meeste broeikasgassen per geleverde eenheid energie veroorzaakt.
En als dat dan zo is, dus als die op kolenstroom rijdt, als dat
zo is, dan nog steeds heb je, omdat je, heb ik net uitgelegd, omdat die elektromotor zo ontzettend zuinig is, 4 keer minder energie gebruikt dan een brandstofmotor, is dat als je gewoon over de hele trits kijkt, dus gewoon als je gewoon well-to-wheel, zoals we het noemen, als je gewoon kijkt van het del van de kolen tot en met het rijden van je kilometer en alle uitstoot die daarmee samenhangt, dus over die hele keten heen is zelfs met kolen de uitstoot van die elektrische auto al iets van 30% minder. Als je de batterij meeneemt, wordt het iets minder. Dat hangt een beetje van af, want die batterijen die vroeger, kleine fabriekjes, speciaal voor die batterijen gemaakt, nog heel inefficiënt proces, dus die oorspronkelijke batterijen kosten veel meer grondstoffen dan de huidige batterij. Die Gigafactory bijvoorbeeld gaat weer enorm veel, met enorm veel minder grondstoffen batterijen maken. Gewoon elke keer als je opschaalt, zou ik maar zeggen, worden die batterijen weer efficiënter gemaakt. En dat betekent dat er minder grondstoffen en ook minder energie nodig is om een batterij te produceren. Het is massaproductie.
Dat
wat ik bedoel te zeggen
hebt, dan
is heel simpel, hoe grotere getalen die batterijen geproduceerd worden.
Ja.
En ook hoe minder grondstoffen die überhaupt nodig zijn voor die batterijen, omdat ze gewoon slimmer worden, beter worden. hoe minder de milieubelasting van het produceren van die batterij.
En wat, als je dat allemaal meeneemt, is dan uiteindelijk de winst, is dat nou 30%? Of schat je het als onderzoeker op circa, hoeveel zou je het dan schatten?
Nou ja, ik schat eigenlijk op veel meer dan 30%, want ik ga gewoon helemaal niet mee in dat frame dat we helemaal op kolen rijden. Dat is iets wat heel veel mensen heel graag willen roepen, zou ik maar zeggen. Wat ze vanuit Top Gear en zo heel graag willen roepen. Maar niemand rijdt op kolen. Ik bedoel, zelfs als je naast de kolencentrale staat, dan is het elektriciteitsnet, zitten ook gascentrales op, er zitten ook windmolens op, er zitten ook zonnepanelen op. Dus in de Nederlandse gemiddelde mix zit je al een stuk beter met een kolencentrale. Dan, dat scheelt al gauw iets van 40%, 50%. Dan zal het misschien als je de batterij ervan aftrekt. Nou, dan zou je weer in de buurt van die 30% komen. Is even mijn schatting nu, want het hangt van tientallen variabelen af waar ik de luisteraar nu niet mee lastig wil vallen. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk, dan het feit dat je ook met de huidige mix.
Dit is toch weer nieuw voor mij ook. Want je eigenlijk wil zeggen, als je naar de normale mix die uit het stopcontact komt van de stroom, zeg jij, dan hebben we x kolenstroom, x gas, x dit, x dat, x dat. Dat zou een normale vergelijking zijn op dit moment. Ja. Dan zo rigoureus te zeggen, hij draait alleen maar op kolenstroom. Dat is wat je wil zeggen.
Exact. Wat ik een veel interessantere redenering vind persoonlijk, is ook eentje die door TNO vaak gebruikt wordt. Die zeggen, ja, maar eigenlijk moeten we ook kijken naar waar die mensen zelf hun stroom vandaan halen. En wat blijkt dan, er zijn verschillende, vrij veel enquêtes over. De meeste mensen die eenmaal zo'n elektrische auto aanschaffen, die beginnen dan ook wel een beetje met groene stroom en zo. Sterker nog, de ANWB zegt, dat is een beetje anekdotische informatie, maar die hebben natuurlijk wel zo'n actie gehad van 10.000 mensen in zo'n elektrische auto proberen te krijgen en kijken hoe ze op reageren. Dat mensen die zonnepanelen hebben, eerder elektrische auto's willen. En mensen die elektrische auto's hebben, eerder zonnepanelen willen. Op een of andere manier, psychologisch, past dat bij elkaar of zo.
Oh. En de andere grote is toch nog even die de grondstoffenschaarste. De lithium.
En de lithiumschaarste.
Ja, of lithiumschaarste.
Van, dat is nog een mooi verhaal.
Allemaal, al die benzineauto's, die miljarden auto's. En je weet waarschijnlijk wel hoeveel auto's we ongeveer hebben. Dat worden allemaal, dan hebben we toch nooit die lithium. En dan gaan we allemaal oorlog maken over lithium. Dat lezen we dan in de kranten.
Precies. Nou, we hebben op het ogenblik wereldwijd ongeveer 1 miljard auto's rondrijden. En de rekensommetjes zeggen dat, en dat zijn vrij makkelijke rekensommetjes, dat je ongeveer 4 miljard auto's elektrisch zou kunnen maken met de lithium die we nu al op het netvlies hebben. Dus dat is onwaarschijnlijk veel.
Maar waar iedereen zegt toch altijd dat het alleen in Chili zit? En waar zit het dan?
Ontzettend veel onzinverhalen over verteld. Wist je dat er in Amerika heel veel lithiummijnen dicht zijn gegaan de afgelopen jaren, omdat de vraag onvoldoende was en dat ze dan net niet goedkoop genoeg konden produceren? En dan gingen ze toch ergens anders vandaan. Er zijn echt in de afgelopen 10 jaar over de hele wereld heel veel lithiummijnen dichtgegaan. Niet omdat ze leeg waren of zo. Maar gewoon omdat de lithium te goedkoop was, zou ik maar zeggen. En dan hielden ze maar mee op. Ja. Maar leuk verhaal toch wel. Ik heb het ooit een keer uit zitten zoeken. En toen heb ik zitten kijken van waar komt het verhaal van de lithiumschaarste nou eigenlijk vandaan. En toen kwam ik op een gegeven moment een rapport tegen. Ik ga geen namen noemen, dat vind ik lullig. Maar dat door heel veel partijen werd aangehaald, zou ik maar zeggen. En wat een beetje de basis leek in ontzettend veel journalistieke berichten en zo. Over die lithiumschaarste. En uiteindelijk heb ik die persoon gevonden. Heb ik gewoon thuis gebeld. En toen was er iemand die deed alsof het zijn secretaresse was of zo. Maar je hoorde hem gewoon op de achterkant mompelen in zo'n groot ruimte. En je wist dat je kon op Google Maps zien dat hij in een grote boerderij zat en zo. Het was gewoon één grote scam.
Waar zat hij dan?
Hij zat in Noord-Frankrijk in een grote boerderij. En wat het ergste was, hij had ook een aantal andere rapporten geschreven. Uit bleek bijvoorbeeld 9-11 en zo. Dat veroorzaakt was door kernfusiecentrales die onder de Twin Towers tot ontploffing gebracht waren en zo. Het is echt. Hij kon het ontzettend leuk opschrijven. Hij had best wel goed onderzoek naar gedaan. Maar zijn conclusies klopten gewoon niet. Hij was helemaal into een andere wereld.
Maar was wel massa mediaal
overgenomen.
Hij heeft
ontzettend veel mensen. Precies.
Dat is ongelooflijk.
Ja, grappig hè?
Vroeger moest ik mijn batterijen en eigenlijk nog steeds moet ik dan apart inleveren. Ja. Zo zijn we opgevoed en dat moet gerecycled worden. Maar dan heb je echt met loodzuur batterijtjes. Dat is ongeveer het meest vervuilende wat we kunnen hebben. Dus leuk dat we dan allemaal die elektrische auto's, maar die batterijen zijn dan bij jou na 700.000 kilometer eraan. Maar wat moeten we dan met al die spullen gaan doen?
Dat is een discussie die toonlijk aan de gang is. Gaan we die batterijen een tweede leven geven, als thuisbatterij bijvoorbeeld. Dat je straks in je kelder, zou maar zeggen, een batterij hebt staan die ervoor zorgt dat als bijvoorbeeld de zon even niet schijnt of de wind even niet waait, dat jij als het ware een buffertje in je eigen huis hebt. Er zijn heel veel van dat soort plannen om autobatterijen een tweede leven te geven. Dat zou kunnen. Een paar jaar geleden dacht ik nog dat het een leuk idee was. Ondertussen denk ik eigenlijk dat die batterijen ten eerste zo lang meegaan dat het überhaupt wel iets minder relevant wordt. Maar ten tweede dat we eigenlijk autobatterijen gaan hergebruiken als autobatterijen. Dus die gaan we gewoon inleveren end of life. En die worden dan gerepurposed tot een nieuwe autobatterij. Maar wat wel belangrijk is, dat die batterijen vanaf de productie al gereed gemaakt worden voor recycling.
En gebeurt dat nu al?
Nee, maar dat is omdat ze nog maar zo kort bestaan. Dus er zijn gewoon nog bijna geen autobatterijen die uit die end of life zijn. Die zijn nog vrijwel niet.
Wat gebeurt er nou in Nederland bijvoorbeeld, of in een stad of in een straat, als we allemaal elektrisch gaan laden op hetzelfde moment? Dan krijg je toch ook weer de vraag van ja, maar dan vliegt het net er allemaal uit.
Zeker weten, zeker weten.
Als we om 5 uur allemaal thuiskomen en we pluggen dat ding allemaal erin.
Precies,
dan
en moeder de vrouw of meneer de man, zal maar zeggen, die heeft het potje al klaar.
Ja,
allemaal
en niet iedereen
uur,
heeft tegelijkertijd nog alle zonnepanelen. En het is 's avonds, de zon schijnt niet, dus daar is dan ook geen zon. Het is februari, maart, het is nog donker. En om 5:30 pluggen wij, komen wij thuis, moeder de vrouw.
Als we dat allemaal zouden doen, dan vliegen er een hele hoop stoppen uit. Gelukkig staat een auto ongeveer 95% van de tijd stil. Als we nog geen deelauto's hebben, onder onderwerp, staan gewoon een auto ongeveer 95% van de tijd stil. Wat betekent dat je prima om 6 uur, als je thuis komt, die plug erin zou kunnen steken, die stekker in zou kunnen steken. En vervolgens gewoon even een uurtje kunnen wachten voordat je op gaat laden. Want je hebt waarschijnlijk toch pas de volgende dag nodig. En je hebt tegen die tijd ook hele grote batterijen. Dus je zou in geval van nood morgen ook prima, als hij niet bijgeladen is, nog even weg kunnen rijden. Dus de toekomst die wij voor ons zien, dat noemen we dan slim laden, smart charging, is dat we die elektrische auto's op gaan laden op het moment dat de stroom het goedkoopst is. Dat is meteen het moment dat die wind overvloedig is en die zon overvloedig is. Dus dat is echt super, super, super duurzaam. Hè? Dat is niet alleen dat je groene stroom rijdt. Nee, sterker nog, jij gebruikt die stroom zelfs. Jij gebruikt dat windpark op het moment dat niemand anders die windstroom wil hebben. Dan ben je pas echt aan het meehelpen.
Volgens mij moet ik even proberen dit ook aan mijn moeder uit te leggen. Want mijn moeder gingen wij de was draaien op zondagavond. Want dan was de stroomprijs goedkoper.
Ja.
Waarom, Auke, is toch even in de basis nog de elektriciteit dan eigenlijk in de nacht goedkoper dan overdag?
Ja, dat is omdat elektriciteit niet op te slaan is. Hè, benzine en kolen is van zichzelf al opslag. Die haal je als het ware als opgeslagen energie uit de grond.
Ja.
En zonne-energie, windenergie, überhaupt alles wat net eenmaal opgegaan is, zal ik maar zeggen. Dat moet je of meteen gebruiken, of zo snel mogelijk zien af te voeren. Maar in ieder geval, je kan helemaal niks mee. Dat net moet continu evenwicht zijn. En dat is juist het mooie van die elektrische auto's. Dat zijn in feite allemaal batterijen op wielen, zou je kunnen zeggen. En dat zijn de eerste apparaten die het wel mogelijk maken dat je elektriciteit op kan slaan in feite. Dat zijn de eerste apparaten die kunnen bufferen. En daarom zijn ze zo handig voor die zon en die wind.
Als dit verhaal nou allemaal zo prachtig klinkt en dat je denkt, nou, in 1900 was die eerste elektrische auto zoals jij het schetst. Nou, dan is het er al. Of dan, waarom gaat het dan eigenlijk niet sneller?
Nou, een aantal redenen. Ten eerste natuurlijk, als iedereen morgen elektrische auto's gaat kopen, dan duurt het 20 jaar voordat alle auto's elektrisch zijn. Hè? Want die dingen, auto's die verkocht worden, zal maar zeggen, die gaan nog 15, 20 jaar mee.
Ja.
Dat ten eerste. Dus wat dat betreft zit er altijd een enorme vertraging in. Hoe enthousiast ik ook ben, ik roep niet, morgen rijden we allemaal elektrisch. Dat kan gewoon helemaal niet. Maar ten tweede, ja, garagehouders die geen onderhoud meer hebben aan die dingen, en oliemaatschappijen die geen olie meer kunnen verkopen. Je moet niet verwachten, dat zou wel heel naïef zijn, dat die elektrische auto's gaan lopen pushen. Dat zijn wel de branche die op het ogenblik over de auto's gaan. Hè? Dus, ja.
Hoe kijk je dan tegen de Duitse auto-industrie aan, die natuurlijk heel lang...
Nou, en daar zie je wel heel interessante dingen gebeuren, want die auto-industrie die moet veranderen. En dat duurt ook. Hè? Dat is ook een olietanker die de bocht om moet, zal maar zeggen, duurt even. Maar door Dieselgate eigenlijk, door een hele top van het bedrijf eigenlijk, die dus helemaal geïnvesteerd was in die oude technologie, nu gewoon min of meer weg moet. Want het gaat echt, in zekere zin, door al die nieuwe leiders, zal maar zeggen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hè. Je ziet echt dat eigenlijk alle grote directeuren van autobedrijven zeggen, dit wordt het wel. We moeten om. De vraag is even hoe snel we onze fabriek kunnen ombouwen, willen ombouwen.
Nou, dat wilde ik ook nog vragen. Want
en hoe snel onze klanten omgaan natuurlijk.
Nou, is het reëel? Als je naar Braunschweig, een hele Duitse auto, en als je naar de productiehallen in Duitsland gaat kijken, die natuurlijk fenomenaal goed georganiseerd zijn op benzine en diesel, op dit moment kunnen ze ongelooflijk goed. kunnen ze überhaupt die slag wel... Het is wel leuk dat we nu nieuw management in de Duitse auto-industrie hebben zitten die zeggen het gaat komen. Maar kunnen ze het ook echt waarmaken in die aantal jaren?
Ja, het leuke van elke auto is alleen maar simpeler. Een elektrische auto is veel simpeler dan een brandstofauto. Dus als je een brandstofauto kan maken, kan je zeker een elektrische auto maken. De vraag is hoogstens, kunnen ze de concurrentie aan? Nu het spelletje zelf wel simpeler wordt, want hè, voorsprong door je techniek, ja, is dan toch een beetje de slogan. Wij maken betere motoren dan iedereen.
Ja,
ja, tough luck, doet er nou niet meer toe. Nu gaat het om batterijen en je maakt geen eens batterijen. Dus dit wordt
dus
een heel lastig spelletje.
Dat er nog wel eens andere fabrikanten niet eens zijn. Want iedereen kijkt nu naar Tesla, naar die gigafabriek. Maar zie je bijvoorbeeld ook in Japan of in China.
Ja, traditioneel verwacht je dat. Als je naar de innovatiewetenschappen kijkt, dan is het bijna altijd zo. Als iets echt, als er echt een grote verandering is, dan gaan een compleet nieuw bedrijf. Het mooie voorbeeld is Kodak. Hebben de digitale camera uitgevonden, maar konden zich niet voorstellen dat je ooit geen rolletjes zou gaan gebruiken.
Maar zie je die al op dit vlak? Want dat vind ik
Tesla natuurlijk sowieso. Ja, en wat dacht je van BYD? BYD is een batterijfabrikant die op een gegeven moment een autofabriek heeft gekocht. Hè? Panasonic en LG Chem en Tesla, als ze op tijd genoeg waren, dat zijn eigenlijk de grote hitters op dit moment in de elektrische auto-industrie. En die mensen die auto eromheen bouwen, ja, dat moeten we nog maar gaan zien wie het gaat winnen.
Spannend. En de consument?
Ik zou haast zeggen aan de luisteraar, als je dit allemaal gehoord hebt, ga je er nog eentje kopen. Want als die hem niet gaat kopen, dan komt hij nog steeds niet.
En zie je daar al echt verandering? Want je hebt de eerste groep van de mensen die het doen, want die hebben een groen hart. Nou, oké, die zijn geweest. En twee, de mensen die lekker voor de subsidie gingen. Zie je al dat daar een vervolggroep aankomt? Of zie je daar toch nog wel hobbels in de komende 2, 3, 5 jaar?
Nou, eigenlijk zie ik niet zoveel hobbels. Er zijn heel veel studies namen, zoals bijvoorbeeld Ford en Steve Jobs altijd al zei, als je echt een nieuw product hebt, moet je niet aan gebruikers vragen wat ze ervan vinden, want ze kunnen zich niks meer voorstellen. Dus je moet op een gegeven moment ook je eigen inschattingsvermogen een beetje gebruiken. Nou, ik ben ervan overtuigd, nadat ik zoveel mensen gezien heb die een elektrische auto geprobeerd hebben, dat de meeste mensen hem lekkerder vinden rijden. Ik weet ook, als hij een voldoende range heeft en als je heel snel kan laden, dat range anxiety, dat is echt, dat is nu een heel terecht issue. Ik heb een Nissan Leaf, ik weet er alles van. Dat wordt ook, verdwijnt ook. Ik kan me echt niet voorstellen dat als ze goedkoper worden, dat mensen hem niet willen hebben.